We beginnen met het stukje te lezen uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, vers 8, tot en met vers 21. Efeziërs 3, vers 8. Paulus heeft het over zichzelf als hij begint: mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen om de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heere heeft uitgevoerd, en wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor u. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Een bijzondere brief, maar dat wist u al, dat is al 3 keer gezegd. En dat wordt dus nu voor de 4e keer gezegd. Een zeer hoogstaande brief, een van de allerhoogste uit de schrift. Dat wist u ook al, dat is ook al eerder gezegd. Een boodschap door de apostel Paulus aan u en mij geschreven van geweldige en van hoge dingen. Paulus noemt zich de geringste van alle heiligen. En op een andere plaats in de Bijbel gaat hij verklaren wat hij daarmee bedoelt. Hij zegt: ik heb de gemeente van God vervolgd. Ik ben de allerslechtste, de grootste van alle zondaren. Ik gebruik het wel eens als mensen zeggen: je weet niet eens hoeveel ik allemaal gedaan heb, wat ik allemaal uitgespookt heb. Nou, dan probeer je dan maar iets tegen te zeggen en dan stel je: je bent echt niet de grootste van alle zondaren. Er is er één die groter is en die is gered geworden. Dus voor jou is er ook hoop. Dat zijn ook waarheden. Dat zijn bijzondere, bijzondere dingen. Maar Paulus heeft een bijzondere genade van God gekregen. De bediening van hem is uniek te noemen. Als geen ander kan hij u meenemen, meevoeren naar de hoogten van de plannen van God. Ik zei 2 maanden terug dat om die reden bepaalde groepen Paulus zo hoog hebben ingeschaald dat ze de anderen niet meer willen horen. Die denken: Petrus, ach, ja, die heeft wat te zeggen voor de Joden. En Jacobus, dat is ook voor de 12 stammen in de verstrooiing. En de evangeliën, ach, ja, dat is voor die tijd geweest, zo ongeveer. En er blijft 1 categorie over en dat zijn de brieven die Paulus heeft geschreven, met name die brieven die hij vanuit de gevangenis heeft geschreven. En ik begrijp best dat sommigen zich daar helemaal in vastklemmen en gaan zeggen: dat is het. Op zich is dat juist en kan ik dat ook begrijpen. De andere kant van de medaille is dat dat niet alleen theorie is. Dat dat niet alleen iets is van hoogdravende, hoogstaande dingen. Want Jacobus zegt: je moet de dingen van God ook inhoud geven in je eigen leven. Je moet het ook waarmaken. Je moet het ook handen en voeten geven. We hebben die brieven evenzeer nodig. Er is dus geen verschil in die zin dat de een belangrijker zou zijn dan de ander. Er is wel verschil, want de onderwerpen van Paulus, met name van zijn gevangenisbrieven, die zijn echt uniek. En wat is dan het unieke? Dat moet ik opnieuw zeggen, anders snappen we van ons stukje van vanavond niets. Het unieke zit hem hierin. Hij heeft het niet alleen over tot geloof komen, tot bekering komen. Hij gaat eigenlijk van de veronderstelling uit dat dat een soort basisprincipe is. Op andere plaatsen gaat hij precies zeggen hoe je tot bekering kunt komen. Hoe je tot geloof kunt komen. Hoe je met je zonde tot God kunt gaan. Leest u de brief aan de Romeinen bijvoorbeeld, van diezelfde Paulus. Hoe schaal je de Joden in? Hoe schaal je de mensen buiten Israël in? Hoe schaal je de mensen in die van zichzelf denken dat ze het nog niet zo slecht doen? Hoe schaal je mensen in? Even, ze komen allemaal aan bod. En ze hebben allemaal één en hetzelfde recept nodig, namelijk geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. En ik hoop van harte dat jullie dat allemaal gehad hebben, dat jullie allemaal tot bekering zijn gekomen, dat er een moment is geweest van overgave, van echt met je schuld, echt met je zonden bij het kruis van Golgotha komen en zeggen: Heer Jezus, dank u wel dat u daar voor mij en voor mijn schuld aan dat kruis wilde hangen en dat u mij tot God wilde brengen, dat u mij gelukkig wilde maken. Een bijzondere ervaring. Een ervaring om nooit te vergeten. Dat is het begin. Daardoor ben je een gelovige. Daardoor heb je leven uit God. Vanaf het moment dat je gelooft dat de Heer Jezus je heiland, je verlosser is, komt de Heilige Geest in je wonen en verzegelt de Heilige Geest je voor de toekomst. Zet de Heilige Geest je apart voor iets bijzonders. En diezelfde Heilige Geest geeft vrede van binnen, geeft blijdschap van binnen. Diezelfde Heilige Geest wil je leiden in je route, wil je duidelijk maken wie de Heer Jezus is. Die Heilige Geest heeft vele aspecten. Nu, iedereen die op de een of andere manier gelovig geworden is, de een door een boekje, de ander door een preek, een derde door een lied, een vierde misschien wel door een ervaring. Iedereen die tot bekering is gekomen heeft leven uit God, heeft vrede met God en heeft de Heilige Geest inwonend gekregen. En daar zou je al best een halleluja voor kunnen laten horen. Dank u wel, dank u wel. Maar op het moment dat de Heilige Geest in u is gaan wonen, is er nog iets gebeurd, namelijk u bent op dat moment bij het lichaam van Christus gevoegd, bij de gemeente gevoegd. Dat merkte u niet, u was daar ook niet op uit, want u was alleen maar op vergeving uit, op uitdelging van schuld uit, en dat gebeurde er ook. God heeft in zijn genade, op het moment dat u de Heilige Geest ontving, u een verzegeling gegeven. Een soort aanduiding, een stuk onderpand van een toekomstige erfenis. En dat is volstrekt uniek. Dat is nooit gebeurd voor de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft wel gewerkt vroeger, bij David en bij alle anderen. Ze zijn aangezet om iets te schrijven, om iets te zeggen. Maar nooit is de Heilige Geest in iemand gaan wonen. Dat is het unieke van de Pinksterdag. En vanaf dat moment is de gemeente ontstaan. Die was er niet. Sommigen denken, die gemeente is er ook geweest in de dagen van Enos. Toen begon men immers de naam van de Heere aan te roepen. Dat is niet zo. Ja, dat aanroepen van de naam van de Heere is natuurlijk waar. Dat staat in de Bijbel. Maar de gemeente bestond niet. De gemeente is volstrekt uniek. Is volstrekt nieuw. Het nieuwe van Pinksteren is niet dat de Heilige Geest ging werken, want de Heilige Geest had al lang gewerkt. Had David aangezet tot het schrijven van prachtige liederen. En David zegt ook daarom: neem uw Heilige Geest niet van mij. Zo van: ik heb het niet al te goed gedaan, maar alsjeblieft laat die Heilige Geest bij mij blijven, in mij blijven. Het is dus niet zo dat de Heilige Geest vanaf Pinksteren pas ging werken. De Heilige Geest werkte daarvoor ook. Maar het unieke van Pinksteren is dat de Heilige Geest in jou is gaan wonen. En dat diezelfde Heilige Geest van individuele gelovigen een eenheid ging maken die in de Bijbel de eenheid van de Geest genoemd wordt. En die eenheid van de Geest die moeten we bewaren in de band van de vrede. Als u de volgende keer terugkomt, gaat het daarover. De gemeente is ontstaan. En nu zegt Paulus in zijn wijsheid, door God geschonken, door de Heilige Geest aangezet, die gemeente is zo uniek, die is zo bijzonder. Je zou eigenlijk allemaal precies moeten weten wat het plan van God is met die gemeente. En Gods plan met die gemeente gaat boven alles uit. Dus echt veel meer dan tot bekering komen. Zal ik het nog een keer anders zeggen? Tot bekering komen, dat is de prilste opstap tot de zegen van God. Voor jou. En als iemand zegt, ja, als je maar weet dat je tot bekering gekomen bent, zeg je natuurlijk, we zijn waarachtig. Dat moet je op doorpraten, dat moet je heel helder hebben, dat moet je heel duidelijk hebben, dat moet je zeker weten. Maar dat is niet het einddoel. Ik probeerde wel eens neer te zetten dat er allerlei categorieën, allerlei mensengroepen zijn die allemaal leven uit God hebben. Maar uit die mensengroepen is maar één groep, heel uniek, heel specifiek, en dat is de gemeente. Niet onze bepaalde gemeente met een naam, maar die gemeente. De eenheid van de geest, wat door de geest is samengevoegd, waardoor er een eenheid is ontstaan, uniek, volstrekt nieuw. En Paulus mag duidelijk maken wat God daarmee van plan is, namelijk om dat gezelschap, en feliciteert u uzelf alsjeblieft daar maar mee, om dat gezelschap in het huis van de Vader te brengen, bij de Heer Jezus te brengen, eeuwig aan de Heer Jezus te koppelen, altijd bij hem, altijd met hem, zoals een hoofd verbonden is met een lichaam, zo bent u, leden van dat lichaam, verbonden met hem die het hoofd is, eenheid. Nog preciezer, de Heer Jezus is niet eens volledig, niet eens compleet zonder ons. Dat gaat heel erg ver. En ik ben zo bang, broeders en zusters, beste vrienden, dat de kennis omtrent de gemeente een beetje aan het wegebben is. Wat ik hoor vandaag, ik wil geen kritiek hebben, geen kritiek uiten op. Maar wat ik hoor vandaag is dat er een soort, we verwachten de koning der koningen, de heren der heren. Nou, ik kan me het voorstellen als je naar Bush en naar Poetin kijkt. Sorry hoor dat ik het wat raar zeg, maar dat kan ik me best indenken dat je dat wilt. Want ik vind het allesbehalve florisant op dit moment. Dus, ja, maar als die koning nu maar komt en we hebben liederen van de koning, liederen van het koninkrijk, liederen van vrede op aarde, liederen van zegen en herstel van alle dingen, want het zuchten van de schepping voelen we allemaal. Soms bij de tandarts en soms bij de gewone arts. Dus we willen dat wel. Nu, komt hij dan niet als koning? Jazeker komt hij als koning. Is het dan niet zo dat de Heer Jezus gaat regeren? Jazeker, hij gaat regeren. Hij zal heersen, hij zal groot zijn. Eindeloos de vrede, dat gaat komen, gegarandeerd. Ik kan het u voorlezen uit de Bijbel. Hij zal vrede zijn, Micha 5. En hij zal heersen zijn, Micha 5. Het gaat gebeuren. Ik kan het u verzekeren. En bovendien zegt het Nieuwe Testament dat hij de koning der koningen en de heren der heren is. Dat komt ook. En het merkwaardige is dat bijna elke gelovige meegaat in een soort euforie. Ja, daar gaan we naartoe. Een vrede op aarde. Mensen in het welbehagen van God staat. Een supertijd. Een tijd van vrede. Afghanistan is voorbij en Bin Laden is gevangen genomen. Nou, zo ongeveer is de vertaling. Maar dat is niet de toekomst van de gemeente. Dat is wel de openbaarmaking van de Heer Jezus hier op aarde. En hij gaat komen en hij zal regeren. Hij zal in Jeruzalem zijn. En Jeruzalem zal de stad van de grote koning zijn. En daar zal een vredestroom zijn vanuit Jeruzalem. En er gaat van alles gebeuren. En Israël wordt in die tijd een geweldig instrument van de zegen van God. Want ze mogen de zegen van God uitdelen. En 10 mensen uit Veenendaal grijpen de slip van 1 Judese man vast. En ze zeggen, we willen met u gaan naar Jeruzalem. Want we hebben gehoord dat de Heer met u is. Dat zegt de Bijbel, Zacharia 8. Alleen Veenendaal staat zo er niet bij. Maar goed, dat is mijn vertaling. Maar dat had u al begrepen. Ik wil zo graag helder hebben dat die tijd echt komt. Dat dat werkelijk gaat gebeuren. Dat de Heer Jezus schittert. En dat er een vrede is. Ja, die is nog nooit gekend geweest. En dat is ongeveer het summum, het hoogste. Dit is het ultieme. Hoger kan het niet. En onze liederen gaan in die richting. Wees u maar eerlijk. Gaat u maar eens kijken in uw liederenbundels. Ik heb al vaker een kritische opmerking gemaakt over bundeltje 1 en bundeltje 2 en bundeltje 3. Maar daar gaan we naartoe. We gaan allemaal in diezelfde trant. We gaan allemaal die kant op. Maar om een lied te vinden, in welke bundel dan ook, waar het gaat om het unieke van de gemeente en het hele specifieke van de gemeente, nou, dan moet je goed zoeken. Die zijn er vrijwel niet. Ik ken er wel een paar, maar ja, die vindt u het ouderwets. Nou zitten we weer, hè. Heb ik nu een naam genoemd of heb ik nog geen naam genoemd? Nou, doet ook me niet vanavond. Maar ik wil maar zeggen, ik wil hiermee zeggen dat de gedachte aan het mooie van de gemeente, aan het unieke van de gemeente, gewoon weggeëbd is. En we worden allemaal een beetje in dezelfde kant geduwd. Terwijl de Bijbel probeert duidelijk te maken dat u en ik niet hier horen. Dat onze toekomst helemaal niet hier is. Dat we hier vreemdelingen zijn, bijwoners zijn. Dat we daar horen waar de Heer Jezus is. Dat we eeuwig met hem één zullen zijn. En als hij komt om te regeren, ja, dan gaan we ook regeren. We staan er niet als een stelletje, laat ik maar zeggen, toeschouwers bij. Dat is ook niet zo. We gaan met hem regeren. We gaan met hem heersen. We zullen erbij zijn. Maar u en mijn toekomst, u en mijn uiteindelijke bestemming gaat ver uit boven die tijd. En kon dat nu maar eens overkomen? Kreeg u nu maar eindelijk eens een keer een beetje grip op de idee dat uw zegen zoveel meer is dan de zegen die ik net schetste vanuit Jeruzalem met vrede en met een stroom waardoor alles gezond wordt, waardoor koe en berin toch weer samen kunnen weiden en leeuw stro gaat eten als een rund, een kind kan spelen bij een giftige adder. Nou, je zou zeggen, dat is toch wel even heel wat anders dan vandaag. Nou, dat klopt ook. Maar dat betekent dat uw zegen daar nog een flink stukje boven ligt. En daarom bent u gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hoort u het? Niet met sommige geestelijke zegeningen. Ook niet met allerlei geestelijke zegeningen, zoals de NBG-vertaling jammer genoeg vertaalt. Maar met alle geestelijke zegeningen. U bent heel bijzonder gezegend. Ik mag u feliciteren. Nou, het lijkt wel een soort lotto, weet je wel. Dan krijg je ook een brief thuis. U bent hartelijk geluk gewenst, want u krijgt een miljoen of zo. Ja, dan moet je wel even dit of dat invullen. Dan moet je ook nog een goed rijtje cijfers neerzetten. Nou, zo niet. U bent echt de gelukkige. U bent echt degene die door God is uitverkoren. Niet door de notaris is getrokken, maar door God zelf uitverkoren om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Hij, de Heer Jezus, zal schitteren en u bent erbij. Die zegen van de gemeente, dat geweldige van de gemeente, ja, dat zijn we een beetje kwijt. Want het wel of niet functioneren van onze apparatuur is vaak veel belangrijker dan onze zegen in de toekomst. En u bent ook een beetje zo, liever één vogel in de hand dan tien in de lucht. Dus nou ja, ik heb het nu te doen met mijn wasmachine en wat er straks komt, dat zie ik dan wel. En dus zitten we weer in het aardse circuit zonder echt te beseffen wie we zijn in Christus. Nu, daarover gaat het in deze brief. En Paulus put zich uit, bedenkt van alles. Zoekt woorden, zoekt zinnen om je duidelijk te maken wie je bent. En hij noemt zichzelf de geringste. Ik weet ook niet, zegt hij, waarom ik het mag doen, waarom ik het mag vertellen. Want ik ben helemaal niet de voornaamste. Dan gaan ze misschien Johannes moeten nemen of zo. Ja, Petrus was ook al een keer een beetje door de mand gevallen. Dus daar zou dan iemand anders wel moeten zijn. Maar hij noemt zich de geringste en is die genade te beurt gevallen om de heidenen, de heidenen, dat zijn de mensen uit de, nou ja, uit Veenendaal, om die heidenen de onnaspeurlijke, vers 8, rijkdom van Christus te verkondigen. En in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Nou, ik weet wel dat die zinnen moeilijk zijn. Maar probeert u het nu dus zo voor u te krijgen. Voordat er iets bestond, voordat er een stofdeeltje van Veenendaal was, voordat er überhaupt iets van Israël was, voor die tijd, vroeger, heel, heel lang geleden, voor de grondlegging van de wereld, heeft God aan jou gedacht. En ik weet wel dat dat moeilijk is. En ik weet wel dat Calvijn daar een heel boek over geschreven heeft, over die predestinatieleer. En ik weet precies wat u allemaal kunt gaan tegenwerpen. We lopen al een paar dagen mee, dat is gewoon zo. Maar beseft u dan eens, dat u die gelooft in het geweldige, mooie en het prachtige werk van de Heer Jezus, dat u door God uitgekozen bent, voor u aan hem dacht, heeft hij u gezien en hij heeft u aan de Heer Jezus gegeven. Ze waren van u, zegt de Heer Jezus in Johannes 17, maar u hebt ze mij gegeven. U bent aan de Heer Jezus geklonken. Door God, voor Israël bestond, voor die tijd. Ja, dat vindt u te moeilijk misschien, dat vindt u ook een beetje te hoogmoedig. Zo van, wat haal je nu in je hoofd? Je kon wel gewoon naast je schoenen staan. Nou, als ik kon, dan zou ik, ja, dat kan ik best wel, ik kan mijn schoenen wel van mijn voeten trekken. Maar even bij wijze van, dan zou ik mijn schoenen wel uit willen trekken. Want op dit moment begeef je je op een terrein van hoge geestelijke normen en gedachten die bijna te hoog zijn voor ons soort mensen. En Paulus noemt zich daarom de geringste van iedereen. Maar ik mag die onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigen. Ik mag jullie vertellen iets wat al die eeuwen verborgen is gebleven. Nooit is dit geopenbaard. Maar het was er wel. Het wordt een geheimenis, het is een mysterie, het is een verborgenheid, het is altijd aanwezig geweest, maar nooit is het openbaar geworden. En nu mogen we dit aan u vertellen. Nu mogen we dit openbaren. Wat mogen we openbaren? Ja, dat die heidenen, dat wij die geloven in het geweldige van de Heer Jezus, een buitengewone plaats hebben. Aan het hart van God. Bij de Vader zullen we zijn. Eén met de Heer Jezus, zoals hoofd en lichaam één zijn. Aan hem geklonken, zoals bruid en bruidegom één zijn. Aan hem helemaal vastgenageld. En waar hij openbaar wordt in de toekomst. Nou, daar wordt dit ook openbaar. Daar wordt zichtbaar welke hoge plaats u en ik door het geloof in de Heer Jezus hebben ontvangen. En daar moet je een keer dankjewel voor zeggen. U kunt zeggen, ja, ik kan dat zo moeilijk vatten. Dat klopt, maar de Bijbel zegt het toch. Het staat hier toch. En gelooft u nu wat God gezegd heeft? U hoeft mij niet te geloven. Leest u het. En legt u uw hand erop. Ik hoop dat u dat doet. En dat u echt gaat zeggen, het staat er en dus. Ik vergeet nooit meer dat een meneer uit het ziekenhuis in Arnhem een brief schreef van, ik wil ook graag iets horen over de Heer Jezus. Nou, ik had geen tijd, ik vroeg iemand die daar in de buurt woonde van, kun je even gaan? Nou, die is geweest. Heb u ook een Bijbel, meneer? Nee, hij heeft geen Bijbel. Dan zal ik u een Bijbel brengen. De volgende dag bracht hij een Bijbel. Natuurlijk telegramstijl. Ze hadden het net over Johannes 3, vers 16 gehad. Al uitgelegd, hè, dat ieder die in de Heer Jezus geloofde ook tot bekering zou kunnen komen. En die man was daar zo blij van geworden. En toen had degene die die Bijbel bracht, mijn broeder die ik vroeg, die had Johannes 3, vers 16 onderstreept in dat Bijbeltje wat hij gaf. Hè. Zeg, daar hebben we het over gehad gisteren. Nou, dat dingetje, dat Bijbeltje ging open en ja, daar stond het. En die vinger van die meneer in het ziekenhuisbed, dat ging zo naar die tekst toe. Hè. En toen ging onze broeder weg, na een kwartiertje of zo, na 20 minuten, hij kreeg geen hand meer. Die vinger die ging er niet meer vandaan. En toen hij weg was, toen is hij weer teruggegaan, even door het raampje gekeken. Zag hij die man zo kijken, vingertje naar beneden, op dat plekje. Plaatje, daar staat het. Die man die geloofde dat. Geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar als het nu gaat om deze geweldige rijkdommen, gelooft u dat dan? Zou u dan uw vinger willen leggen bij Efeze 3? Of bij Efeze 1. Zou u dan willen zeggen, Heere God, u hebt het gezegd. Ik durf het eigenlijk ook niet te claimen, maar het is schitterend. Ik wil het graag uit uw mond horen en aannemen. De Heere God, die niet liegen kan, die heeft het gezegd. Ja, wij laten onze theologie hierop los. Dat is veel makkelijker, weet u dat? In groepjes uiteengaan, een paar vragen per tafeltje, discussiëren. Wat is de reformatorische en de evangelische en misschien wel de rooms-katholieke theologie hierover? Nou, dat is heerlijk. En mening A en B en C komen eruit en dan zitten we heerlijk te praten. En we hebben nog een fijne avond gehad, hoor. We zijn geen millimeter verder gekomen. We hebben alleen maar gedachten uitgewisseld en het heeft onze harten helemaal niet geraakt. Helemaal niet. Dat is de list van de duivel. Sorry hoor, u mag in alle gespreksgroepen gaan en u mag in alle discussiegroepen terechtkomen. Ik heb er helemaal geen moeite mee. En als je een beetje van de tong niet gesneden bent, dan durf je de discussie ook nog wel aan. Dat red je misschien ook nog wel. Maar het gaat niet om de discussie. Het gaat niet om wie de meeste verbale argumenten op tafel kan gooien. Het gaat om wat God gezegd heeft. En dat betekent heel eenvoudig dat je durft te zeggen, Heere God, ik vertrouw u, ik geloof u. Ik wil u houden aan uw woord en ik mag u ook houden aan uw woord. En als u tegen mij zegt dat ik gered ben door het geweldige werk van de Heer Jezus en dat ik verzegeld ben met de Heilige Geest van de belofte die een onderpand is van de toekomstige erfenis. En als u mij vertelt dat ik aan de Heer Jezus vastzit, dat hij niet eens compleet is zonder ons, zonder de gemeente en dat ik in het huis van de Vader zal zijn, dat ik daar zal zijn om de Heer Jezus groot te maken, dat dat mijn bestemming is en dat dat een unieke plaats is boven alle zegeningen verheven, dan moet ik ook een keer dank u wel durven zeggen. Je probeert misschien je kinderen, als je die hebt, te vertellen dat ze ook wel eens dankbaar moeten zijn. Voor gebakken aardappels of voor aangebrande spitskool of weet ik veel wat ze allemaal voor moeten danken. Maar je probeert dat toch over te brengen. Je probeert iets te zeggen. Dus ja, je moet toch een keer dankbaar zijn. Nu, dat zeg ik tegen u vanavond. En dit is geen gebakken spul, aangebrand of zo. Dit is puur, dit is schitterend, dit is van de hoogste klasse. En u mag daar dankbaar voor zijn. U mag het aannemen. U mag het naar u toe halen en zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heere God, voor uw gedachten, voor uw geweldige, wonderbare raadsbesluiten van u, dat u ons uit deze prut van Nederland, et cetera, omhoog tilt straks om bij de Heer Jezus te zijn. Nu, besef dat dan. Nou, Paulus heeft het daarover. En waarom moeten we dat nu dan weten? Zien we dat dan straks niet op dat nu, vandaag, van u en van mij uit een prediking uitgaat? Dat staat hier. Vers 10. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden. Naar dat eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Nou, dat is best een hele mondvol. Wij moeten dus prediken. Wij moeten getuigen. Niet eens naar onze buren toe, staat hier. We moeten zelfs getuigen naar overheden en machten in de hemelse gewesten. Nou, wie zijn dat? Als u de brief aan de Efeziërs verder leest, komt u daar gegarandeerd achter. Als u bij Efeze 6 komt, dan staat daar heel precies, want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, weet u wel, dus niet tegen de buren of tegen de collega's of tegen de familieleden die je eigenlijk niet zo graag mogen. Maar onze strijd is tegen die overheden en die machten in de hemelse gewesten. U en ik zijn gezegend met geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En onze strijd is in de hemelse gewesten. Dat betekent dat wij hier op aarde, behalve een aardstoneel, ook nog een ander toneel kennen. De wereld ziet dat toneel niet. Onze zegen ligt niet hier op aarde, zei ik zo pas. Onze zegen is in de hemelse gewesten. Geestelijke zegeningen. En ik heb dat een tweetal maanden geleden vergeleken met het verhaal van Jozua en zijn intocht in het land. En gezegd dat de zegen die daar voor hen klaar lag, een zegen was waar ze ook strijd bij hadden. Ze hebben nergens meer strijd gehad dan in het beloofde land. De hemelse gewesten is niet de hemel waar geen strijd is. De hemelse gewesten is nu de sfeer waar je deze dingen kunt genieten, maar waarvan je op hetzelfde moment ervaart dat er machten en tegenkrachten zijn. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen machten en overheden in de hemelse gewesten. De duivel dus. De demonen dus. En dat is niet één demontje die ergens in deze wereld rondspookt. Het is geen postcode loterij. Die misschien een keer jouw straat treft, maar dan ook nog net niet jouw nummer. Maar goed, vergeef me, dat voorbeeld zal wel heel slecht gekozen zijn. Maar zo van, de demon is er wel, maar ja, die komt toch nooit in onze straat. Ik bedoel, het komt gewoon nooit voor, net zo min als die postcode loterij ooit een keer in onze straat komt. Voorbeeldje, sorry, misschien denkt u, ik moet helemaal geen loten, ik heb die dingen ook nooit gekocht. Maar ik wil ervan zeggen, die demon heeft veel meer dan één adres. Hè? Die komt overal en die probeert jou en mij te beïnvloeden op een prachtige, nee, op een vreselijke manier. En hij probeert jou en mij terug te brengen. Onze strijd is daar. En nu moeten we daar tegen strijden. Nu, dat krijgen we nog in Efeze hoofdstuk 6. De wapenrusting van God. Ga ik niet op vooruit lopen, dat komt nog. Maar hier staat dat wij in diezelfde sfeer ook iets te vertellen hebben. Te verkondigen hebben. Te prediken hebben. Ik stel me voor dat het ongeveer zo is gegaan bij de geboorte van de Heer Jezus. Maria is in Bethlehem terechtgekomen omdat God in zijn wijsheid een aantal dingen bij elkaar bracht. En toen de Heer Jezus geboren was, hebben ze hem in een klein kribbetje gelegd. Engelen zijn gekomen en die hebben gezegd, jullie zijn echt gunstgenoten van God. Jullie zijn mensen die onder het welbehagen van God staan. Engelen hadden nooit God gezien, nog nooit. Voor het eerst hebben ze toen God gezien. God bewoonde een ontoegankelijk licht. Niemand kon daarin doordringen. En als engelen al een beetje in de buurt van de troon van God kwamen, dan hadden ze twee vleugels voor hun gezicht. Jesaja 6. En toen kwam het moment dat God zich liet zien in Zoon, in Christus Jezus. Engelen zijn gelijk in een soort loflied uitgebarst en hebben gelijk gejubeld. En de duivel was woedend. En hij probeerde Herodes voor zijn kar te krijgen. Er zit wel enige tijd tussen, maar om nu maar even iets aan te geven. En Herodes heeft de kindertjes in Bethlehem omgebracht. Met de kennelijke bedoeling om dat wat van God gezien was uit te roeien. Dat is altijd het plan van de tegenstander, het plan van de duivel. Iedere keer doet hij hetzelfde. Elke openbaring van Jezus Christus, dat moet worden weggenomen. En nu is die gemeente er. Die demonen zijn nog steeds actief, proberen van alles, hebben bijna alle dingen in Nederland onder controle, hebben alles in Brussel en in Straatsburg onder controle, hebben alles in deze wereld onder controle. Er is één terrein waar ze, als het goed is, geen vat op hebben. En dat is het terrein van de gemeente. Was het maar waar, zei u. Was het maar echt zo. Laat ik het nog wat aanscherpen. Als het goed met ons is, en daarover heeft hij het hier, en daarom bidt hij ook, dat jij en ik helemaal vol worden, helemaal vervuld worden met de dingen van de Heer Jezus, en dan heeft hij geen vat op je. De enige mogelijkheid om de duivel een handvat te geven, dat is leeg te zijn, of half leeg te zijn, of mij half vol. En dat is ons probleem, lieve mensen. Weet u nog van de Heer Jezus die vertelde dat er uit iemand 7 demonen waren gegaan? Nou, hij is, die man is blij. Het hele huis heeft hij versierd. Slingers, bomen, toeters, bellen, alles. Weg. Het hele huis was leeg en versierd. Zo staat het in de Bijbel. Nou, die demonen die gaan rond ergens. In dorre plaatsen. Vinden geen rust. Denken, weet je wat, we gaan terug. We gaan terug. We gaan terug naar onze oude plekje. Het was er zo gezellig. En ze komen terug. En er zijn nog een paar collega's die gaan mee. Ze komen met nog anderen die nog bozer waren. Zo zegt de Bijbel dat echt. En ze komen weer en ze gaan in dat huis en vinden het leeg en versierd. En het laatste van die mensen is nog erger dan het eerste. Zo staat het in de Bijbel. Het probleem is, het huis was leeg. Waarom wordt u opgeroepen? Wees vervuld met de Heilige Geest. Waarom? Word vervuld. Waarom wordt hier gezegd, als dit in jullie gebeurt, dan kom je bij die volheid van God. Bij die vervulling van God. Als de gedachten van God je harten gaan vullen en ons leven gaat beheersen, dan heeft de duivel geen grip meer op je. Het probleem is dat wij leeg zijn. Dat we het niet hebben, dat we niet vervuld zijn. Misschien wel vol zijn van onszelf en zeggen, Heere God, wij zijn zo belangrijk. Of wij hebben het zo moeilijk. Al dat geklaag over ons en over onszelf. Ik weet wat het is hoor, ik neem u dat niet kwalijk. Maar het moet wel weg. Want de volheid van God, de volheid van Christus moet ons hart vullen. En alleen dan is er een strijd gewonnen. Nu zijn wij geroepen om in deze tijd te vertellen van de Heer Jezus. We zijn nu uitgenodigd om te prediken. Gewoon door hier te staan en te zeggen, wij horen bij de Heer Jezus. We zijn niet alleen gered, niet alleen onze schuld is weg, onze zonden zijn vergeven, maar we horen hier helemaal niet. We zijn hier vreemdelingen, we zijn hier bijwoners. Ons burgerschap is in de hemelen. We hebben een huis, een eeuwig huis in de hemelen. Daar horen we. En daarheen zijn we op weg. En we willen graag nu de Heer Jezus eer geven. Want dat gaan we straks doen. Als Hij terugkomt op aarde, dan zullen we alleen maar accentueren dat Hij de Heer is. Dat Hij de Koning is. Dat gaan we duidelijk maken. En dat gaan we nu ook duidelijk maken. Hoe? Door te zeggen, Heer Jezus, U bent de Heer van mijn leven. U bent het die gezag heeft. U hebt het voor het zeggen. En ik wil me voeden met U. Ik wil me helemaal vol laten maken met wat van U is. Alles van U mag mijn hart, mag mijn leven vullen, mag me helemaal doortrekken. En als dat gebeurt, heeft de duivel geen vat op U. Waarom had de duivel geen vat op de Heer Jezus? Ja, dat is een heel nieuw iemand. Dat was ook een nieuw soort mens. Dat klopt. Maar als ons leven werkelijk een leven is gevuld met de Heilige Geest, vervuld met de volheid van God, dan heeft de duivel geen vat op u. En wij maar vechten tegen die duivel. Nou, je verliest het toch, hoor, maar hij is veel handiger dan u. Hij heeft namelijk veel meer ervaring, dat weet u toch? Hij is niet van gisteren. Ik bedoel eenvoudig dit te zeggen, de duivel zal zijn uiterste best doen om alle zegen van God weg te nemen. Elke openbaring van Jezus Christus, dat moet weg. En als in onze leven het iets zit, Heer Jezus, we hebben dat allemaal aan u te danken. Die onnaspeurlijke rijkdom van Christus, het prachtige van de Heer Jezus, dat heeft Paulus willen voorstellen. Die schittering van mijn heiland, de grootheid van de verlosser, dat heeft hij uitgebeeld. Hoe kan ik dan vol worden? Nou, denkt u dan eens aan hem. Hij is geboren in Bethlehem, is echt gekomen. En misschien hebt u tijd straks om daaraan te denken. Misschien gaat u weer de aloude kerstliederen zingen. Maar als u alleen maar denkt aan een moeder met een baby, dan schiet u tekort. Sorry hoor. Maar die moeder die valt helemaal weg. Die moeder is alleen maar draagmoeder. Sorry voor mijn term van vandaag. Die moeder is alleen maar een instrument geweest. En 300 jaar na zijn geboorte wordt die moeder ineens moeder van God. Dan komt de Maria-verering. Daarvoor was dat helemaal niet zo. Die moeder wordt alleen maar door de Heer Jezus vrouw genoemd. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. De Heer Jezus heeft niet gezegd, Johannes, wil je alsjeblieft voor mijn moeder zorgen? Niets van dit alles. Ik wil niets afdoen aan het bijzondere van Maria, want ze is een bijzonder iemand. Echt een begenadigde onder de vrouwen. Heel concreet. Maar het is niet de moeder van God. We moeten ons vol laten lopen met de dingen van de Heer Jezus. We moeten ontdekken wie Hij is. Hoe doe je dat dan? Nou, lezen. Ja, maar het is zo moeilijk. Nou, luisteren. Ja, maar dat is zo zwaar, zo moeilijk. En bestuderen. Ja, maar ik hou helemaal niet van studeren. Huiswerk. Ja, maar ik wil ook geen huiswerk. Wat wil je dan? Ja, ik wil alleen maar een lekker gevoel. Nou, dat is vandaag. U bent precies bij 2001 uitgekomen. We willen gewoon niet meer aan de dingen, aan de vaste spijzen. Daarom verwijt de schrijver van Hebreeën, jullie zitten weer aan de melk. Jullie hebben vaste spijzen nodig, maar dat kun je helemaal niet verdragen. Het is allemaal zo slap als nou ja, hele dunne thee. Nou ja, het is altijd dun natuurlijk, maar bewijzen van. Maar dat is ons probleem. We zitten gewoon klem. En de duivel zal altijd zeggen, het is veel te moeilijk voor je. dat is meer voor de theoloog en voor de studeerkamer en voor de conferentie van theologen. Dat is voor het debat en dat is voor de theologie en dat is voor de, ja, voor de kerkleer. Nou, van allerlei termen bedenkt hij om je van de eenvoudige dingen van de Heer Jezus weg te halen. En mijn vraag is, geniet je nog van de Heer Jezus? Luister je nog naar iets van de Heer Jezus? Hoor je nog iets over de Heer Jezus? Ik heb vaker gezegd, ook in Veenendaal, dat mijn geestelijke moeder een hele arme vrouw was. Heel eenvoudig. Geen woord Frans, geen woord Engels, geen woord Duits. Nauwelijks Nederlands. En haar man was net zo eenvoudig. Het enige wat hij kon, dat was een klein, op zo'n klein harmonicaatje spelen. Zo'n klein knoppending, weet je wel. Zo'n... Ook maar één ritme hoor. Hij had vroeger een keer van Strauss gehoord. Nou, dat was ook het enige wat hij kon. Drie kwarts maat. Nou ja, zo, alleen maar dat. Maar ik was al lang fulltimer in het werk van de Heer. En als je daar moe was van alle geestelijke spanning. En je kwam zelf niet meer tot rust. Dan was er maar één medicijn voor mij. En dat was... In de auto stappen en naar Slochteren rijden. En daar ergens achteraf, waar nog geen asfalt bestond. Een boerenlaan. En dan ging je zitten. En je kreeg een zoen. En een kop koffie. En dan zei die Harm, die man, die zei... Wie wil even over de Heer Jezus proten? Synchronus, hè? Zo van, we willen het nu over de Heer Jezus hebben. Nou, daar kwam ik voor. En wat er dan kwam... Dan kon je 3 weken mee verder. Ik wil alleen dit zeggen. Dat waren oases. Die mensen die kenden de Heer Jezus. En die begonnen over offers te spreken. En over allerlei ingewikkelde formuleringen. Waar u en ik misschien moeite mee hebben. Maar ze wisten ervan. Want ze hadden de Heer Jezus lief. En ze waren met hem bezig. Altijd. Overal. Permanent. U zult zeggen, dat kan niet. Nou, dat kan wel, want ik heb het gezien. Ze zijn beide bij de Heer. En de grootste medailles zijn voor deze 2 lieden. Dat garandeer ik u. En als ik er ook eentje krijg, dan zal ik misschien zeggen, ik heb het aan hen te danken. Aan hem te danken, ja. Maar ook aan hen te danken. Want ze hebben me verteld van de Heer Jezus. Ze hebben me de liefde voor de Heer Jezus bijgebracht. En ze hebben me ook geleerd dat dat praktisch kan. Dat kan. Dat kun jij ook. Maar dan moet je je toe zetten. Misschien moet je zeggen, dan moet ik toch eens die offers gaan bestuderen. Nou, waarom zou de Heere God nu al die offers in het Oude Testament hebben laten neerschrijven? Om u gewoon kronkel in uw tong te geven, omdat het zo moeilijk is om het uit te spreken? Wel, nee. Om u te vertellen wie de Heer Jezus is. En als dat offer van hem, als offer aangeduid, gaat u dan niet kijken naar de offers? En als hij de hoge priester is, gaat u dan niet kijken naar de hoge priester? En als hij de koning is, gaat u dan niet kijken naar de koningen? En als hij de profeet van God is, gaat u dan niet kijken naar de profeten? En als hij de zegenbrenger is, gaat u dan niet kijken hoe de zegen destijds gebracht is? Hoort u hem dan niet zeggen, meer dan Salomo is hier, meer dan Jona is hier? Hoort u het dan niet? Zijn we dan zo blind geworden dat we nauwelijks nog weten wie de Heer Jezus is? Ja, de discussie. Dat willen we wel. Want dan kun je volstrekt anoniem in blijven. Maar hem leren kennen, ondervinden wie hij is, dat is het geheim. En daarover heeft Paulus het. En daarom bidt hij, daarom gaat hij door de knieën, daarom bidt hij tot de Vader op zijn knieën. Nou, u vindt er een goede gebedshouding kennelijk. U mag ook gaan staan, u mag ook gaan liggen, het is mij goed, maar hang door de knieën. Daarom buig ik mijn knieën en hij bad tot de Vader. En hij wilde zo graag helder hebben dat vandaag de gemeente laat zien wie God is, wie de Heer Jezus is en wat de gedachten van God zijn. En als de gemeente alleen maar praat over het algemene, dan is de prediking in de hemelse gewesten over dit onderwerp verstomd. En de prediking moet kennelijk, de duivel moet weten wie u bent, wie de Heer Jezus is en wat God van plan is. Paulus zegt, vanaf het moment dat je dat doet, dan heb je een probleem. Vanaf het moment dat je getuigt voor de Heer Jezus, dan wordt de duivel laaiend actief. Daar, verdrukkingen dus. Nou, om die reden zat hij in de gevangenis. Dat is de reden waarom hij vanuit de gevangenis schreef. Hij zat dus met dat getuigen. Hij had getuigd. En dat is natuurlijk de duivel een doorn in het oog. Dat wilde hij voorkomen. Hij wilde de Heer Jezus al voorkomen. En hij dacht dat hij dat voorkomen had. Maar dat is hem kennelijk uit de hand gelopen. Helemaal uit de hand gelopen. En nu probeert hij het langs de knechten van God. Daarom is er vervolging. Daarom zeiden de gelovigen vroeger in de middeleeuwen, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Maar vandaag zeggen we, kom, dat kan toch niet. Dat is voorbij. Nou, misschien is dat wel de reden waarom er geen zaad meer voor de kerk is. Ik verlang niet naar folteringen. Ik verlang niet naar brandstapels. Ik verlang niet naar vreselijke vervolgingen. Maar Paulus zegt, als je echt vertelt in de hemelse gewesten wie de Heer Jezus is, dan kun je er bijna iets bij zeggen. Dan wordt hij laaiend. Dan wordt hij boos. Dan probeert hij je te pakken te krijgen. Dan gaat hij je in gevangenissen of in wat voor situaties brengen. Ik denk dat dat gebeurt. Maar hij knielt. En hij gaat door de knieën en zegt, ik wil zo graag de kracht van God ervaren. Die God gaat geven door zijn geest in de innerlijke mens. Is die niet de kracht in je fysieke toestand, in je behuizing van de armen, benen, ik ben zo hard, ik ben zo sterk. Ik sta mijn mannetje. Nee, Paulus zegt, ik ben maar zwak. Hij had nog een probleem met zijn lichaam ook. Gods kracht wordt in zwakheid voorbracht. Met andere woorden, het zit hem dus niet in die fysieke toestand. Het zit hem kennelijk in die innerlijke kracht, die geestelijke kracht, door zijn geest. Nou, dat is nu exact wat ik graag wil overbrengen. Als u zich vol laat gieten met de dingen van God, met de dingen van de Heer Jezus, met die onnaspeurlijke rijkdom van de Heer Jezus, die geweldige grootheid van Hem. Als u echt verlangen krijgt, Heer Jezus, ik wil graag zien wie u bent. En ik wil in de komende tijd ontdekken wie u bent. Ik wil mijn best doen om door de kerstboomballen heen te prikken. En ik wil graag zien wie u bent. Ik wil ontdekken hoe groot u bent. Ik wil zo graag zien, opnieuw zien, wie ik door het geloof in u mag zijn. Het is uw genade. En Paulus bidt echt om kracht, dat door de geest van God die innerlijke kracht ontstaat. En daarin huisvesten wij de Heer Jezus. Daarin brengen wij de Heer Jezus op zijn plek. Maar dan ga je iets ontdekken. Fundering, dat is liefde, fundament van alles. En dan ga je iets van de hoogte, breedte, lengte, diepte ontdekken van de liefde van Christus. Dan ga je die kubus ontdekken. Het heilige der heiligen was een kubus in de tabernakeltijd. Het heilige der heiligen in de tempeltijd was een kubus. En als het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt in de toekomst, dan is het ook een kubus. Lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. Dan ga je iets ontdekken van Gods heiligdom, van Gods plannen, van Gods inner circle, als ik dat zo zeggen mag, van zijn verborgen plek waar jij en ik mogen komen, waar jij en ik mogen zijn, waar wij mogen genieten, waar wij die geweldige vreugde mogen kennen. En dan ga je hem prijzen. Dan ga je echt uit je dak. Dan ga je hem groot maken. Ja, ik weet niet hoe dat gaat hier. Het is hier tamelijk hoog, dus uit je dak gaan is, nou, daar gaan we weer. Hè? Dat is altijd onze discussie. En dan beginnen de mensen weer van, moet het dan staand, moet het dan zittend, moet het dan met de handen omhoog, met de handen naar beneden. Nou, heerlijk zeg. Ik kwam op een conferentie en toen zei iemand, wie is hier voor het eerst? En toen zei, nou, een hele groep zei, zo hè, wilt u even uw vinger handen omhoog steken? Wie is hier al vaker geweest? Hij had dus alle categorieën al gehad. Reactie, dan kunt u in echt wel zeggen dat u op deze conferentie met uw handen omhoog gestaan hebt. Maar het was wel de spijker op zijn kop. De discussie was voorbij, want daar gaat het dus niet om. Het gaat niet om uw houding. Het gaat niet om hoe u zich uit, op welke manier. Maar het gaat erom dat u met uw hart eens een keer gaat zeggen, Heer Jezus, u bent geweldig, u bent groot, u bent zeer te prijzen. En ik wil graag bedanken, vervuld tot alle volheid van God. De Heere God wil in je wonen. De Heer Jezus wil in je hart zijn. De Heer Jezus wil je hart vullen. Door zijn heilige geest wil hij je helemaal doortrekken. En op dat moment gebeurt er iets. En dat kennen we niet. Ik begrijp best dat bepaalde bewegingen zeggen bij ons in onze diensten, daar word je vervuld met de heilige geest als je naar voren komt en als je je de handen laat opleggen. Dan gaat het gebeuren. Ik begrijp dat. Waarom begrijp ik dat? Omdat er zoveel andere plaatsen zijn waar er nooit over gepraat wordt en er nooit iets gebeurt. En dan kun je weer in de discussie gaan treden. Wel eens niet is, wel eens niet is. En je kunt weer zeggen, ja, nee, zo is het niet. En zo is het ook niet. Maar hoe is het dan bij jou? Hoe ervaar jij dan de vervulling met Gods geest? Hoe ervaar jij dan die volheid van God in jou? Hoe ervaar jij dan wie je bent door het geloof in de Heer Jezus? Hoe ervaar je dan dat de Heer Jezus niet alleen jouw redder is, maar dat de Heer Jezus het hoofd is van het lichaam, de bruidegom is van zijn bruid, dat de Heer Jezus aan jou is geklonken. En dat hij zegt, er is nooit, nooit een fractie scheiding mogelijk. We horen bij elkaar, we zijn één en we horen bij elkaar tot in eeuwigheid. Nou, dank dan eens een keer. We hebben heel veel gesprekken gehad met mensen die de Heer Jezus nog niet hadden leren kennen. Een van de argumenten die we altijd gebruiken is, heb je ooit gedankt voor het verlossingswerk van de Heer Jezus? Want vanaf het moment dat je gaat danken, komt de vreugde, niet eerder. En dat is zo. Er zijn heel veel mensen die wel hun schuld hebben beleden, die wel hun zonde beleiden, maar nooit hebben gedankt. Nu, God vergeeft je vanaf het moment dat jij voor het eerst oprecht je schuld, je zonden hebt beleden. Daarom zijn er heel veel mensen misschien wel in de hemel die nooit geweten hebben dat ze in de hemel zouden komen. Ik heb mensen uit Staphorst, ik zal maar één voorbeeld noemen. Ik heb daar gewoond, vlak tegen Staphorst aan. Die hebben elke dag 7 keer hun schuld oprecht beleden onder tranen. Ik twijfel geen seconde aan hun oprechtheid. En vanaf het moment dat zij het eerst oprecht hun schuld voor God hebben beleden, heeft God hun die schuld en die zonde vergeven. Mag ik dat zeggen met een tekst? Indien wij onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. 1 Johannes 1 vers 9. Dus God is getrouw, als wij onze schuld beleiden, is God getrouw om ook die zonde te vergeven. Het is gebeurd. Maar die man in Stapos ging elke dag opnieuw verder. 7 keer per dag. Soms 8 keer. Ik maak er geen spelletje van. Totdat je bijna zover bent, heren, ik kan het niet meer tillen. Ik kan het niet meer dragen. Ik word hier gek van. Nou, dat was zo. En ik zei hem, Albert, je zonden zijn vergeven. Ja, maar dat kan niet. Jij bent God niet. Nee. Dat zeiden ze vroeger ook al toen de Heer Jezus dat zei. Maar waarom mag ik dat nu zeggen? Ik had zo vaak gehoord dat hij zijn zonden beleed. En ik had echt de overtuiging dat hij dat oprecht deed. Maar ze hebben er nooit de vreugde van gehad. Tot het moment dat Albert zei, dank u wel Heer Jezus dat u het voor mij in orde hebt gemaakt. Nou, je had die man moeten zien. Echt. Hij glom. Niet van de boerenzeep. Echt niet. Hij glom. Het was alsof het er afspetterde. Het was net een enorme vuurbal. Schitterend. Zijn zonden waren vergeven. Hij dankte. Dan komt de blijdschap. Dan komt de vreugde. Dan komt het genot. Oké, is geweest, hè, in je leven. En nu dit. Misschien zit je nog steeds. Ja, nou, ik weet dat mijn zonden vergeven zijn. Ik weet dat ik een kind van God ben. Ja, verder weet ik het ook niet precies. Vanaf het moment dat u gaat danken voor dat wat God in zijn genade en in zijn liefde aanbiedt, gaat u de vreugde daarvan kennen. En dan moet u eens kijken wat er in uw leven, in uw geloofsleven gaat gebeuren. U verandert, nog een keer. Daarom noemen de mensen dat wel eens een tweede bekering. Krijgen dan ineens ook nog een andere Bijbel. Echt een ommekeer. Een moment van, Heere, ik wil u danken voor die zegeningen die u in uw genade aanbiedt. En die zegeningen die zijn zo kostbaar. Ik sluit ze in mijn hart en ik wil u ervoor danken. Ik gaf een cadeautje en toen zei iemand, ik snap niet dat je dat mee geeft. Waarom geef je? Nou, ik wil het je graag geven. Nou, ik zou je het willen aannemen? Dankjewel, zei het. Dankjewel. Dankjewel. Nou, of ze het nou snappen of niet snappen, dat laat ik nu maar los. Maar zou je dan vanavond tegen de Heere willen zeggen, dank u wel voor uw zegeningen, Heer. Dank u wel voor uw rijkdom. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor het geweldige van de Heer Jezus. Want alle zegeningen hebben hun basis in dat schitterende van het kruis van Golgotha. Daar kun je nooit onderuit. De Heere zegene ons.